Het nieuwe seizoen is een paar weken geleden hier ook van start gegaan. En ik moet zeggen, ik kijk er ontzettend naar uit. Naar datgene wat God in het komende seizoen in de gemeente en door de gemeente gaat doen. Want ik heb gelezen en gehoord, deze week heb ik gebeld, of heeft Carlien met mij gebeld. En ik heb gehoord dat er een prachtig thema staat te wachten voor dit jaar. Vervul dit huis, of vul dit huis met uw glorie. En heel bewust zeg ik dat ik uitkijk naar datgene wat God zal doen in de gemeente en door de gemeente heen. Want ik geloof namelijk dat wij steeds ontzettend gezegend mogen worden en dat we ons gezegend mogen voelen door God. Maar steeds ook om weer die zegen door te geven en om tot zegen te zijn door een ander. En daarom kijk ik uit naar datgene wat God doet in de gemeente en door de gemeente heen. En als we dan zeggen in de gemeente en als we zeggen door de gemeente, dan gaat het natuurlijk niet om dit prachtige pand, dan gaat het natuurlijk niet om dit prachtige gebouw, dan gaat het niet om datgene wat hier op zondag op het podium gebeurt, dan gaat het niet over alle tiener- en kinderdiensten, dan gaat het niet om de activiteiten door de week, dan gaat het niet om het leiderschap van deze gemeente of over de oudste, maar dan gaat het over u en mij. Wij samen zijn, en dat is een gegeven, wij samen zijn en vormen de gemeente van Jezus Christus. En daarom kijk ik ontzettend uit naar een nieuw seizoen. Want inderdaad, God wil zijn huis vullen met zijn glorie. En zijn huis, dat zijn inderdaad wij. Daar begint het. Als individuele gelovigen van Jezus Christus, maar samengebracht met hetzelfde doel. Jezus vertegenwoordigen op deze aarde. Maar het begint bij ons en met ons leven met hem. Zo, dat was niet echt een lichte introductie of zo. Dat ging ook niet echt over koetjes en kalfjes, maar dit ging misschien gelijk even wat dieper. En precies op die manier schreef Jacobus een brief. En zoals Joël al zei, we gaan het vanochtend over Jacobus hebben. En Jacobus had één inleidend vers en daarna gaat hij gelijk naar de kern. Jacobus schrijft in zijn eerste vers van Jacobus, dienaar van God en van de Heere Jezus Christus, aan de 12 stammen in de diaspora. Ik groet u, amen. En dan begint hij radicaal met zijn onderwijs. Heel diep, heel radicaal. Heel praktisch, heel levensveranderend. Geen doekjes omheen gewikkeld. Geen mooiere woorden en mooiere taal gebruikt om het allemaal een beetje te verbloemen of om het allemaal wat mooier te lijken dan het daadwerkelijk is. Nee, hij gaat gelijk naar de kern. En afgelopen weken heb ik de brief van Jacobus in verschillende vertalingen gelezen en ook in verschillende talen. Ik heb niet het Vlaams gelezen. In het Nederlands en in het Engels, daar stopten de verschillende talingen. Maakt niet uit. Maar iedere keer was ik onder de indruk van die dingen die Jacobus schreef. Omdat hij zo scherp is en omdat er zulke praktische thema's aan bod komen, voor christenen toen in de eerste eeuw na Christus en voor christenen voor ons, u en mij, vandaag in de 21ste eeuw. Maar natuurlijk, en daar hou ik altijd van, even wat achtergrondinformatie. Als we het dan hebben over Jacobus, wie is die man eigenlijk? Over Paulus weten we heel veel, want die heeft heel veel brieven geschreven. Maar als we het over Jacobus hebben, wie is dat? En waarom moeten we datgene wat hij in de Bijbel aan ons geschreven heeft, zo serieus nemen? In de Bijbel zien we meerdere mensen die Jacobus genoemd worden. Ongeveer 5. 2 discipelen van Jezus, 2 van de 12 worden Jacobus genoemd. Daarnaast zien we later in het Nieuwe Testament zien we nog 2 andere mensen die Jacobus worden genoemd. Heel kort, weten we heel weinig over. En dan is er nog een 5e man die Jacobus wordt genoemd en dat is 1 van de broers van Jezus. En men gaat ervan uit dat deze Jacobus, 1 van de echte broers van Jezus, deze brief heeft geschreven. Heel veel geleerde mensen, bijbelgeleerden, hebben daar veel onderzoek naar gedaan. En men gaat ervan uit dat deze broer van zei ik net Johannes, deze broer van Jezus, deze brief heeft geschreven. En dat is ontzettend interessant. Want we weten, dat staat ook in het Nieuwe Testament, in de Evangelie, we weten dat tijdens zijn leven hier op aarde, tijdens het leven van Jezus hier op aarde, zijn eigen broers hem niet erkenden en hem niet herkenden. Zij geloofden niet dat hij de Zoon van God was. Daar zijn meerdere referenties over. Zij geloofden niet wie hij was. Zijn eigen broers geloofden niet in hem. En dat moet heel gek geweest zijn, toch? Zij moeten al ontzettend veel met hem hebben meegemaakt. In hun kindertijd en in hun tienertijd. Als ze samen opgroeiden. Toen Maria en Jozef hen opvoedden en ze samen door het leven gingen. Maar hoe was Jezus als kind? Hoe was Jezus als tiener? En wat vonden zijn broers daarvan? Heel veel weten we daar niet over. Behalve dan dat ene verhaal. Toen Jezus als 12-jarige jongen in de tempel bij de schriftgeleerden zat en het schrift uitlegde aan de schriftgeleerden. Maar wat dachten zijn broers van hem? Wat dachten ooms en tantes van hem? Wat dacht zijn dichte familie van hem? En misschien ook wel, wat dacht zelfs Maria en Jozef van hem? Maria wist wel dat hij de Zoon van God was, want dat had de engel al lang voor de geboorte aan haar bekendgemaakt. Maar hield ze die waarheid in haar hart of deelde ze dat ook met haar familieleden? Maar na de dood van Jezus en uiteindelijk na zijn opstanding komen zijn broers tot geloof. Plots zien ze in dat die broer van hen, Jezus, die misschien altijd al zo anders was in de kinder- en tienertijd, toch de Zoon van God is. En heel veel weten we niet over die bekering van die broers van Jezus. Eigenlijk weten we daar niets over. We lezen dat ze eerst niet in hem geloofden. En uiteindelijk in de brief in het Nieuwe Testament lezen we dat ze wel in hem geloofden. En uiteindelijk is een van die broers, Jacobus, een voornaam leider in de christelijke wereld. En zien we dat hij iemand is met heel veel gezag. En in zijn leiderschap en in zijn direct gezag schrijft hij dus een heel breed publiek aan in deze brief van Jacobus. Een brief met heel veel grote thema's, heel uiteenlopende thema's. Thema's als verzoekingen, thema's als de kracht van de tong, thema's als het verschil tussen arm en rijk, thema's als geduld en oordelen. En in de komende maanden, iedere keer als ik hier zal spreken, wil ik jullie heel graag meenemen in enkele van die hele mooie praktische parels waar ook Jacobus ons in uitdaagt. En steeds zal ik proberen om die thema's van Jacobus in verband te brengen met het grotere thema waar wij als gemeente dit seizoen in zitten. Vul dit huis met uw glorie. En als we het dan hebben over al die individuele thema's van Jacobus, niet oordelen, de kracht van de tong, arm en rijk enzovoort, dan brengt Jacobus dat altijd al zelf ook in een groter thema. En dat groter thema is geloven en doen. Niet als twee losstaande woorden, niet als twee losse concepten, maar ontzettend met elkaar verbonden, onlosmakend. De een kan niet zonder de ander en het ander kan niet zonder de ene. Laten we even kijken wat Jacobus daar zelf over zegt. In het tweede hoofdstuk, vers 17. Daar zegt hij, zo is het ook met het geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Wauw. Dat zijn nog eens scherpe woorden. Zo is het ook met het geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Een andere vertaling, de NBG-vertaling, zegt daar, zo is het ook met het geloof. Indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood. Geloof zonder werken is dood. Geloof in actie. Een zichtbaar geloof. Jacobus zegt dus dat geloof zonder werken nutteloos is. Dat het niet heel veel betekent. Wat heeft het voor zin, zegt hij dus eigenlijk, als iemand gelooft, maar daar niet naar handelt? En dan ontrafelt hij alle thema's zoals de kracht van de tong, oordelen, arm en rijk enzovoort. Stel, iemand hier in de gemeente heeft niet zoveel kleren. En iemand, diezelfde persoon in de gemeente, die heeft ook iedere dag te weinig te eten. En we zouden tegen die persoon zeggen, straks na de koffie, als hij weer naar huis gaat, hey, hele goede week gewenst, het gaat je goed. Kleed je warm deze week, want het gaat regenen, dus zorg dat je regenkleding hebt. En eet ook gewoon goed, zodat je wat aangesterkt bent volgende week. Zonder dat we daadwerkelijk ook iets aan het probleem doen. Wat heeft dat dan voor zin? Dat is trouwens niet mijn voorbeeld. Dit voorbeeld komt ook letterlijk uit deze brief van Jacobus. Net voor hij zegt, zo is het ook met het geloof. Indien het niet met werken gepaard gaat, is het dood. Eerste stuk van hoofdstuk 2. En dat is het natuurlijk. Want helaas is het zo dat er in deze wereld nog steeds een ontzettend groot verschil is tussen arm en rijk. En daar gaan we vanochtend iets meer naar kijken. Dingen zijn in deze wereld helaas niet eerlijk verdeeld. De rijkdom niet, maar ook de kansen die mensen krijgen niet. Op heel veel plekken in de wereld willen mensen wel in armoede komen. Mensen die echt uit armoede komen, sorry. Mensen die in armoede leven, die willen daar wel uitkomen. Maar het systeem van het land laat dat gewoonweg niet toe. Heel veel landen in Afrika, landen als China, landen als India. In India bijvoorbeeld wordt het door het kastensysteem nog steeds heel moeilijk om uit armoede te komen. Daar geloven ze dat je rijkdom hebt verdiend door hoe jij je hebt gedragen in een vorig leven. En als je arm bent of je hebt minder te besteden, dan komt dat ook voort uit hoe jij je gedragen hebt in een vorig leven. Karma noemt men dat dan. En het systeem daar is erop gebouwd dat men zich gewoon settelt en genoegen neemt met die plek die men heeft in het kastensysteem. Dus de rijken zijn blij met hun rijkdom en roemen zich op het feit dat ze zich in een eerder leven goed hebben gedragen. Zij zullen ook niet omzien naar de armen, ook al wonen die naast hen, want zij weten, ja, dat is nu eenmaal hun eigen schuld van hoe zij zich in hun vorig leven hebben gedragen. Maar ook de arme zal zich daar heel vaak in settelen en genoegen mee nemen, want ook hij of zij weet, dat is nu eenmaal het gevolg van hoe ik mij in een vorig leven heb gedragen. Rijk en arm kunnen heel dicht bij elkaar leven. Tijdens een van Ingeborg en ik, we zijn zendelingen, hoe dat dan zo mooi heet. Dus we hebben een beetje gereisd in deze wereld. En bij een van de bezoeken in India bezocht ik een huis waar heel veel weduwen wonen. En in de Bijbel wordt heel vaak gepraat over het zorgdragen voor wezen en over het zorgdragen voor weduwen. Maar ik kan me voorstellen dat hier in Nederland, in de westerse wereld, is dat misschien een beetje een vage begrip geworden. Want ja, zorgdragen voor wezen en weduwen zijn helemaal deel van onze maatschappij. Er wordt genoeg zorg gedragen. Maar in een land als India heeft dit een ontzettend diepe betekenis. Want in landen als India zie je dat weduwen ontzettend sterk verdrukt worden. Ik hoorde een verhaal van een vrouw die ik bezocht in dat huis. En zij was al enkele jaren weduwe. Maar iedere keer als zij haar verhaal vertelde, moest ze nog steeds enorm huilen. Het verhaal is zo. Toen haar man nog leefde, hadden zowel zij zelf als haar man een hele goede baan. Ze hadden alles wat ze wensen konden. Goede baan, goed inkomen, een mooi huis, kinderen. Maar toen haar man stierf, veranderde alles. Haar kinderen vertelden haar dat het beter zou zijn als zij nu alvast haar erfenis aan de kinderen zou geven, voor het geval haar ook iets zou overkomen. Dus dat deed ze. Uiteindelijk werd ook het huis op naam van de kinderen gezet. En toen zij op een dag terug thuis kwam, werd zij niet meer binnengelaten in haar eigen huis. Ze probeert sleutel, doet het niet meer, sloten zijn veranderd. En haar kinderen, haar eigen kinderen, hebben haar gewoon op straat gezet. Van het ene moment op het andere had zij niets meer. Had zij iets verkeerd gedaan? Was haar iets overkomen? Nee. Gewoon omwille van het feit dat zij nu een weduwe was. Zelfs haar eigen kinderen wilden niet meer voor haar zorgen. Uiteindelijk heeft deze vrouw een hele lange tijd op straat geleefd. tot ze in aanmerking of in aanraking kwam met dit huis van onze stichting, Jeugd in zijn opdracht. En daar leeft ze een, ja, je zou kunnen zeggen, iets beter leven. Nog steeds geen goed leven, want het is nog steeds verschrikkelijk waar deze vrouw doorheen gaat. Niet meer erkend en herkend worden door je eigen kinderen. Ook hoor ik daar een ander verhaal. Een verhaal van een vrouw die door haar man in elkaar geslagen was. De enige reden waarom ze in elkaar geslagen was door haar eigen man, was omdat ze al 2 meisjes ter wereld had gebracht. Ze had al 2 meisjes gebaard en nu was het 3de kind ook een meisje. En deze man, deze vader, wilde een jongen hebben. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Maar de Bijbel zegt, gij geheel anders. Wij geheel anders, zegt de Bijbel. Wij zijn geroepen om een verschil te maken in deze wereld. Wij zijn geroepen om impact te hebben in deze wereld. Wij zijn geroepen om ons licht, en daarmee het licht van Jezus Christus, te laten schijnen in ons leven en in onze leefomgeving. Wij zijn geroepen om handen en voeten te geven aan ons geloof. Geloof in actie. Geloof zonder werken is dood. Of zoals Jacobus schrijft in hoofdstuk 1, vers 27. Voor God de Vader is alleen dit reine en zuivere godsdienst. Wezen en weduwe bijstaan in hun nood. Je in acht nemen voor de wereld. En onberispelijk blijven. Wauw. Ooit al een samenvatting, heeft u ooit al een samenvatting willen hebben van wat het christelijk geloof nu eigenlijk inhoudt? Jacobus geeft de samenvatting. Dit alleen is reine en zuivere godsdienst. 3 dingen. Omzien naar wezen en weduwe. Je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. Als ik deze dingen zie, zoals in India, of als ik deze verhalen hoor, dan breekt mijn hart. Weet u, wij hebben alles hier. Er is zoveel hier. En zij hebben werkelijk niets. Ook hebben Ingeborg en ik een tijd in China gewoond en gewerkt. En de eerste keer dat we dat deden, toen was ik nog heel jong. Hoe oud was ik? 21 en Ingeborg 18. Lang geleden. Nee, valt mee hoor, zo oud ben ik nog niet. Dat is nog maar een paar jaar geleden. De eerste keer dat we daar waren, dat was toen we zelf de DTS volgden bij Jeugd met een opdracht, de discipelschap trainingsschool. Toen waren we 3 maanden in Beijing, in de hoofdstad, Peking. En ik ging heel vaak naar de daklozen. En ik reikte uit naar de daklozen die zich bevonden in metrostations diep onder de grond. En iedere keer als wij met die daklozen in contact kwamen en etens brachten en kleding brachten en eten gaven en met hen met een tolk uiteraard in gesprek gingen over Jezus die de levende hoop is, dan werden wij heel raar aangekeken. Niet in de eerste plaats door die daklozen zelf, maar vooral door al die mensen die steeds langskwamen in die hele drukke metrostations. Men vond het heel raar dat wij als Westerlingen tijd namen en stilstonden, letterlijk stilstonden, bij diegenen die door de maatschappij verstoten waren. Want tijd is iets wat in het drukke China, in het drukke Beijing of Peking, niemand had. Daarom was het heel bijzonder voor deze daklozen dat wij juist wel de tijd voor hen namen. Want nogmaals, Jezus zegt, gij geheel anders. Wij geheel anders. Wij zijn geroepen om juist wel dat verschil te maken. Wij zijn geroepen om juist wel dat licht te brengen. Met uiteraard Jezus als ons grootste voorbeeld. Want als ik vanochtend de vraag zou stellen hier in de gemeente, waarom is Jezus naar deze aarde gekomen? Dan zou ik waarschijnlijk heel uiteenlopende antwoorden krijgen. Maar er is een onderzoek gedaan een aantal jaren geleden in de Verenigde Staten. Maar er is een onderzoek gedaan waar deze vraag gesteld werd aan heel veel gelovigen. Waarom is Jezus naar de aarde gekomen? En ze moesten een antwoord geven in 1 zin. En het antwoord wat er het meeste uitkwam was dit. Jezus is naar de aarde gekomen om uiteraard te sterven aan het kruis, zijn leven te geven, zodat wij naar de hemel kunnen gaan. En dat klopt natuurlijk. Jezus is inderdaad naar de aarde gekomen. Hij is inderdaad gestorven aan dat kruis, om verzoening te brengen met de Vader, zodat wij ons eeuwige leven kunnen doorbrengen met Hem. Dat klopt. Maar er is zoveel meer dan dat. Voor Jezus naar het kruis ging, heeft Hij namelijk ontzettend veel meer gedaan en gezegd. Jezus kwam inderdaad om voor ons te sterven, maar even belangrijk, Jezus kwam ook om voor ons te leven. En in het begin van zijn bediening, helemaal in het begin, zien we dat Hij zelf uitlegt waarom Hij naar deze wereld is gekomen. We lezen in het begin van zijn bediening in de evangelie dat Hij de dorpen afreisde om heel veel dingen te doen, wonderen en tekenen, maar ook dat Hij naar de synagoges ging om onderwijs te geven. En het is zelfs opgeschreven datgene waar Hij onderwijs over gaf in de synagoge. Laten we er even naar kijken, een vers uit Lucas 4 vanaf vers 14. Jezus keerde, gesterkt door de geest, terug naar Galilea. Het nieuws over Hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in synagogen en Hij werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar Hij was opgegroeid. En naar gewoonte ging Hij op de Sabbat naar de synagoge. Toen Hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En Hij rolde hem af tot de plaats waar staat geschreven: De geest van de Heer rust mij, want Hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft Hij mij gezonden. Om aan gevangenen vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Wauw. Jezus is hier dus aan het preken, zouden we kunnen zeggen, in de synagoge. In de kerk van deze tijd, om het even te vertalen naar de 21ste eeuw. Hij vertelt enkele verzen uit het Oude Testament, enkele verzen uit de profeet Jesaja. En dat zijn enkele verzen die over hemzelf gaan. Hij zegt dus over hemzelf waarom hij naar deze wereld is gekomen. En dat is om aan armen het evangelie te brengen, het evangelie, het goede nieuws, om aan gevangenen loslating te verkondigen, om aan blinden het gezicht te geven, om onderdrukte vrijheid te geven en om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Jezus kwam dus, om het in een iets wat oude term te zeggen, barmhartigheid te brengen. Dat woord gebruiken we tegenwoordig niet zoveel meer. Jezus kwam om barmhartigheid te brengen. Maar naast het brengen van barmhartigheid kwam Hij ook om gerechtigheid te brengen. Want Hij wist en Hij zag en Hij merkte dat het er in deze wereld niet goed aan toe ging. Omdat we deze woorden niet heel veel gebruiken, heb ik ze opgezocht in het woordenboek. En dit is wat een niet-christelijk woordenboek zegt over de woorden gerechtigheid en barmhartigheid. Gerechtigheid is eerlijk, volgens het recht. Jezus wilde dus dat recht zou zegevieren. En daarmee bedoelde Hij niet gelijk het recht zoals de rechtssystemen hier op aarde functioneren, maar zijn recht. Het recht zoals dat geldt in zijn koninkrijk. En daarnaast kwam Hij dus om barmhartigheid te geven. En dit is wat barmhartigheid betekent. Liefdevol medelijden. Wauw. Dat is wat het woordenboek zegt. Liefdevol medelijden. Soms als we het woord medelijden gebruiken, dan zien we dat soms in een context van oh, die persoon is zielig. Ik heb medelijden met die persoon. Laat ik die persoon even helpen. Ja, zielig. Ik heb medelijden. Maar dit is zoveel dieper. Barmhartigheid zegt liefdevol medelijden. Waar komt liefde vandaan? Dat komt vanuit het hart. Jezus ziet de mens en hij ziet de mens die hulp nodig heeft. Hij ziet de mens die verdrukt wordt. Hij ziet de mens die blind is. Hij ziet de mens die hem nodig heeft. En hij heeft een medelijden. Niet omdat die persoon zielig is, maar omdat hij vanuit zijn hart bewogen is. Omdat hij vanuit zijn hart, vanuit zijn liefde die altijd genoeg is en altijd overstroomt, hulp en hoop wil bieden. Niet omdat het hem is opgedragen van de Vader, niet omdat de Vader heeft gezegd, ga nu naar deze wereld en heb medelijden met iedereen. Nee, Jezus zelf was bewogen. Jezus huilde om wat hij zag. Jezus zijn hart huilde om wat hij zag wat er gebeurde in deze wereld. Hij had een liefdevol medelijden. En daarom stond hij stil. Daarom maakte hij tijd voor diegene waar alle anderen aan voorbij liepen. Daarom maakte hij tijd voor die bloedvloeiende vrouw. Daarom maakte hij tijd voor de kinderen. Daarom maakte hij tijd voor zoveel anderen. Tijd is kostbaar, ook voor de discipelen. Zij hadden vaak een ander plan, maar Jezus stond stil. Maar waar moeten we dan medelijden mee hebben? Waar heeft God medelijden over? Wat is zijn hart? Ik ben even wat cijfers en statistieken nagegaan over die dingen die vandaag de dag in de wereld gebeuren. En ik weet dat kan gevoelig liggen. Ik weet dat er bij het horen van cijfers en statistieken altijd al mensen zijn die afhaken. Of altijd mensen zijn die zeggen, dat is te groot. Wat moet ik daarmee als je het hebt over miljoenen wezen en dergelijke? En dat is niet mijn bedoeling. Het is niet mijn bedoeling om het te groot te brengen. Het is niet mijn bedoeling om het overweldigend over te laten komen. Maar mijn bedoeling is om te laten zien dat God een barmhartig God is. En dat hij niet huilt over 1, 2, 3 mensen die in de verdrukking leven. Dat doet hij absoluut ook. Maar het gaat om zoveel meer. Het gaat om zoveel meer aantallen vandaag de dag in de 21ste eeuw. Dingen die helaas wel nog steeds gebeuren. Slavernij bijvoorbeeld. Weet u dat er vandaag de dag 29,5 miljoen mensen leven in slavernij? Slavernij is een term die we eigenlijk niet heel veel meer gebruiken, toch? Als we denken aan slavernij, dan kunnen we denken aan vroeger, tijden van onderdrukking. Dan kunnen we helemaal terug naar de Bijbel, naar het Oude Testament, waar de Israëlieten slaven waren van de Egyptenaren en alles moesten bouwen voor de Egyptenaren. Maar we kunnen ook denken aan tijden als de kolonisatie. Hè? Wij als westerse landen hadden echt wel slaven in dienst. Dus nu zouden we kunnen denken, dat gebeurt niet meer. Maar toch zien we het nog steeds. 29,5 miljoen mensen. Van die 29,5 miljoen mensen is 26% minderjarig. En het grootste deel van die minderjarigen is onder de 10 jaar oud. Slavernij gebeurt nog steeds. Laat ik weer een voorbeeld noemen uit India. In India daar werken heel veel mensen in steengroeven. Mensen die eigenlijk in een sloppenwijk wonen. En het leven in een sloppenwijk op zich is al erg genoeg. Maar wat er vaak bovenop komt, is soms nog veel erger. Dat hutje, ja, een huis kan je niet noemen, een hutje kan je het ook amper noemen, maar laat ik het hutje noemen. Dat hutje waar ze in wonen, in die sloppenwijk, staat natuurlijk op een stuk land. En dat land staat niet in niemands land. Al het land is van iedereen, ook in een land als India. Dus ook dat hutje in die sloppenwijk staat op een land waar er een eigenaar van is. Meestal een grootgrondbezitter. En ook al hebben ze maar een hutje van een paar vierkante meter, men moet huur betalen aan die grootgrondbezitter of aan die grondeigenaar. Die mensen hebben geen inkomen, die mensen hebben niets, dus zij kunnen deze huur natuurlijk nooit betalen. En daarom heeft de grondeigenaar het recht, volgens het algemene Indische systeem, het recht om deze mensen als slaven aan te nemen. En vaak is deze grootgrondbezitter eigenaar van fabrieken of eigenaar van steengroeven. En dan moet men in deze steengroeven werken om hun huur te betalen. Of ze worden in een andere val gelokt. Er worden valse leningen aangeboden. Dat zien we heel vaak in India. Men heeft niets, dus men denkt, oh, een aantrekkelijke lening. Misschien als ik die lening aanga, dan kan ik uiteindelijk uit de armoede klimmen. Dan heb ik het beter en dan heb ik een betere toekomst voor mijn kinderen. Dus de eigenaar van misschien een hele grote fabriek biedt een valse lening aan. En dan zegt hij dat het een voorschot is op werk. Maar hij zorgt er vervolgens voor dat ze die lening nooit kunnen afbetalen. Door hoge rentes te rekenen, door niet de huur te betalen, door niet het loon te betalen wat er voorhand was afgesproken. En dan merken we dat deze mensen die lening nooit kunnen afbetalen. Het is zelfs zo dat ook volgens het Indische recht een lening van de ene generatie op de andere overgaat. En als wij denken aan een lening, dan gaat het over duizenden, misschien honderdduizenden euro's, toch? Als we hier een lening aangaan. Maar laat ik u zeggen dat er soms leningen worden aangegaan van 20 euro. En die lening gaat over van generatie naar generatie. Een ander voorbeeld, kindsoldaten. Ziet u ze wel eens op televisie, in de journaals, meestal in landen waar burgeroorlogen zijn? 250.000 kindsoldaten zijn er vandaag de dag. En als we ze zien op de televisie, dan ziet dat er heel stoer uit. Hè? Dan hebben ze wel een glimlach, meestal. Dan hebben ze een groot pistool of geweer in hun handen. Maar achter dat pistool en achter die glimlach zit een hartje. Een hartje wat veel liever bij mama en papa is. Mama en papa die meestal niet meer in hun leven is. Achter dat grote pistool en die glimlach zit een hartje wat eigenlijk veel liever wil spelen. Met andere dingen dan met dat geweer waar ze vaak al de ergste dingen mee hebben uitgehaald. Iets anders wat in deze wereld gebeurt is, hoe men dat noemt, stomme armoede. Een beetje een rare term misschien. Stomme armoede, laat ik het uitleggen. Als wij de kraan opendraaien, dan komt daar altijd heerlijk fris water uit. Meestal. Om ons te douchen, om van te drinken, om de tuin mee te besproeien, om het wc mee door te laten lopen. Dat doen we ook met fris, schoon drinkwater. Om mee te koken, om de was mee te doen. Maar het is zo dat in deze wereld, zoals u kan lezen, iedere 20 seconden sterft er een kind in deze wereld aan een ziekte die rechtstreeks gerelateerd is aan het gebrek aan schoon drinkwater. Waarom is het dan stomme armoede? Omdat er echt wel iets aan gedaan kan worden. Mensen hoeven niet meer te sterven omdat er geen schoon drinkwater is. Dat is niet meer nodig vandaag de dag. En toch gebeurt het, iedere 20 seconden, ergens in deze wereld. Waarom is dat stom? Omdat er echt wel middelen zijn om te zorgen dat er overal in deze wereld schoon drinkwater voorradig is. Een ander moeilijk te begrijpen verhaal, vluchtelingen. Er is nog steeds zoveel oorlog in deze wereld. Heel vaak in de afgelopen jaren, ik denk de afgelopen 5, 6 jaar, spreekt men in Europa over een vluchtelingencrisis. En ja, dat is voor deze mensen absoluut een crisis. Want deze mensen hebben hun huis, hun hebben en houden, vaak ook familieleden, van het ene moment op het andere moeten achterlaten. En dat zijn niet een paar mensen, nee, dat zijn vandaag de dag 40 miljoen vluchtelingen. 40 miljoen mensen hebben van de ene dag op de andere dag alles moeten verlaten, omdat er geweld aan werd gedaan, omdat ze niet meer veilig waren in het land of in het stad of in het dorp of in de straat waar ze woonden. 40 miljoen mensen die dagelijks op zoek zijn naar veiligheid. 40 miljoen mensen die niet weten hoe de dag van morgen eruit ziet. 40 miljoen mensen die misschien niet weten waar en of ze überhaupt morgen wakker worden. 40 miljoen mensen die hoop missen in hun leven. En als ik deze cijfers hoor, nogmaals, ik hoop niet dat u afhaakt, maar ik schrik vaak als ik deze cijfers hoor, ook al heb ik ze al heel vaak gehoord. En in deze wereld zijn er ontzettend veel hele goede hulporganisaties die fantastisch werk leveren. Het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen. Er zijn heel veel goede hulporganisaties die ervoor zorgen dat diegenen die 's avonds geen hoop hebben, 's morgens misschien wakker worden met iets meer hoop in hun leven. Want we hebben allemaal hoop nodig om 's avonds vredig in slaap te vallen. En we hebben allemaal hoop nodig om 's morgens weer vredig wakker te worden. En om de dag van morgen er iets rooskleuriger uit te laten zien. Hoop met een kleine letter H. Gewoon om te zorgen dat morgen er iets beter uitziet. Hoop met een kleine letter H, die bestaat uit het geven van onderdak, het geven van kleding, het geven van schoon water, het geven van onderwijs en medische zorg, het geven van scholing. En uiteraard zijn wij geroepen om hoop te brengen met een hoofdletter H. Jezus Christus zelf. Hij is de hoop van deze wereld. En hij zei het zelf al verschillende keren in het Nieuwe Testament. Gods werk moet zichtbaar worden. En zelf geloof ik dat deze twee vormen van het brengen van hoop, praktische hoop en Jezus Christus, elkaar heel mooi aanvullen. En eigenlijk ga ik zover dat ik geloof dat deze twee vormen van hoop op de lange termijn niet zonder elkaar kunnen. We hebben het er net over gehad dat Jezus inderdaad kwam om te sterven aan het kruis, om ervoor te zorgen dat wij tot in de eeuwigheid met hem kunnen zijn. Maar hij kwam vooral ook om zijn liefde te laten zien aan de mensen. Hij kwam om zijn liefde te laten zien aan diegenen die op aarde leven. En voor de kerk wereldwijd, en nogmaals, dat begint bij ons persoonlijk, is een hele belangrijke taak weggelegd. Wij kunnen namelijk zoveel meer doen dan alleen maar praktische hulp aanbieden. Wij mogen Jezus Christus zelf laten zien aan de wereld om ons heen. Een andere keer toen Ingeborg en ik een half jaar in China woonden, toen hebben we een bepaalde tijd in een pleeggezin gewoond en gewerkt. Een westers gezin die naast hun eigen kinderen, 3 eigen kinderen geloof ik, naast hun eigen kinderen, 12 andere kinderen in huis hadden. Allemaal kinderen met een beperking. Kinderen die door hun beperking het in hun eigen land niet waard waren om te leven. En deze kinderen werden door dit gezin opgevangen. Een van die meisjes is bijvoorbeeld Faith. En daar hebben we een foto van. Dit is Faith. Schattig, hè? Faith was toen wij daar kwamen 2 jaar oud. En dat is ook, ik heb zelf die foto gemaakt. En Faith had echt de kunst om een glimlach te toveren op iedereen die het huis binnenkwam. Maar Faith is geboren met een open ruggetje en met klompvoetjes. En omwille van dat feit, van die beperking, zoals men dat dan noemt, omwille van dat feit wilde of kon haar familie en haar ouders niet voor haar zorgen. Ze werd afgestoten. Wat een mooi, geweldig en schattig meisje. Afgestoten door de maatschappij. Toen ze door dit gezin werd opgevangen, heeft ze heel wat operaties ondergaan. En het gaat goed met haar. Ze is ondertussen heel wat ouder. En ondertussen is ze geadopteerd naar een land ergens in het westen, ik weet niet waarheen. En in dat gezin in China en waarschijnlijk ook in dat land waar ze nu verblijft, mag ze weten dat ze wel geliefd is. Mag ze weten dat er in de eerste plaats een God is die heel veel voor haar zorgt. En mag ze weten dat er een God is die heel veel om haar geeft. God wil ontzettend veel doen. God kan ontzettend veel doen. God heeft de mogelijkheid om de wereld met 1 vingerknip te veranderen. Maar dat doet hij niet. Hij wil een verandering brengen door zijn mensen heen. Nogmaals, in de gemeente en door de gemeente, zoals ik net begon. God wil ons gebruiken om een verschil te maken in deze wereld. God wil ons gebruiken om impact te hebben in deze wereld. En oké, misschien zegt u China, India, Afrika, allemaal zo ver weg. Maar wij wonen gewoon hier, in Nederland, in de provincie Groningen, in een mooie Loppersum. En dat klopt. Maar ook hier in Nederland, bij ons om de hoek, is er zoveel armoede. Weet u dat er in Nederland zo'n 1,1 miljoen mensen in armoede leven? En als we kijken naar kinderen, dan zeggen de officiële statistieken dat 1 op de 9 kinderen in armoede leeft. Oké, laat ik dat iets meer uitleggen. Dat is natuurlijk een totaal andere armoede dan het wonen in een sloppenwijk in India of China. Men baseert armoede op totaal iets anders. Armoede hier in Nederland, dan kijkt men bijvoorbeeld naar kindjes die geen verjaardagsfeest kunnen organiseren omdat er geen geld is in het gezin. Dan kijkt men naar kinderen die niet naar dansles of voetbal of andere sportverenigingen kunnen omdat er geen geld is in het gezin. terwijl alle andere kinderen in de klas 1, 2, soms wel 3 keer per week gaan voetballen of dansen of hockey of wat dan ook. Dan kijken we naar kinderen die geen nieuwe kleding kunnen kopen. En uiteindelijk zal deze vorm van armoede, en ik gebruik dat tussen aanhalingstekens in dit verband, het woord armoede. Uiteindelijk zal deze vorm van armoede leiden tot pesterijen, daar heb ik een foto van, leiden tot pesterijen en schuldgevoelens naar die ouders toe. Een vorm van armoede in ons eigen land. Andere cijfers geven een heel duidelijk signaal weer over depressiviteit. Het is bekend dat 1 op de 10 Nederlanders lijdt aan 1 of andere vorm van depressie. En men gaat ervan uit dat in het jaar 2030, dat is al over 10 jaar, depressie in de top 3 zal staan van aandoeningen hier in Nederland. En als laatste, en dat vind ik misschien nog wel de meest chockerende, noem ik eenzaamheid. De officiële cijfers zeggen dat in ons land, hier in het Westen, Nederland, dat 38,8% van de bevolking aangeeft wel eens eenzaam te zijn. 38,8%. Dat is wel heel veel. 38,8% van de mensen zegt dat ze eenzaam zijn. En als we het dan hebben over hoop, als we het dan hebben over het brengen van hoop of over het krijgen van hoop, dan kunnen we zeggen dat deze mensen waar we het net over hebben gehad echt wel zitten te wachten op een sprankeltje hoop in hun leven. Maar oké, Jonathan, hoe begin je daar nu mee? Die cijfers die je noemt zijn inderdaad overweldigend en ik ben al afgehaakt bij het eerste verhaaltje wat je noemde. Hoe begin je nu als er zoveel armoede is, ver weg en dichtbij? Waar moet ik starten? Ik zie het gewoon niet. En het klinkt misschien heel vaag wat ik zeg, maar soms beginnen we gewoon door het te doen. Er is een bekend christelijk gezegde, schappig, er zijn ook christelijke gezegdes. Er is een bekend christelijk gezegde of spreekwoord dat zegt, God roept niet de bekwame, maar hij bekwaamt de geroepenen. Moeten we dus alles helemaal op orde hebben voor we kunnen uitreiken naar onze buurman die eenzaam is? Nee! Moeten we altijd alles helemaal op orde hebben voor we uitreiken naar iemand op ons werk waarvan we weten dat hij lijdt aan depressie? Nee! God roept niet de bekwame, want dan zou niemand gaan. Ikzelf ook niet, dan ben ik er nog lang niet. Hij roept niet de bekwame, hij bekwaamt de geroepenen. En ik voeg er aan dit spreekwoord zelf aan toe, en geroepen zijn we allemaal. Niet alleen die zendelingen die naar China, Afrika of waar dan ook ter wereld gaan, nee, geroepen zijn we allemaal. Geloven en doen, onlosmakend met elkaar verbonden. Geloof in actie, niet als 2 aparte begrippen, maar onlosmakend met elkaar verbonden. Handen en voeten geven aan ons geloof. Jezus zichtbaar maken in deze wereld. Ver weg en absoluut ook heel dichtbij. Vul dit huis met uw glorie. Vervul dit huis met uw glorie. Is dat een statement? Is dat een vraag? Is dat een verlangen van onszelf of van God? Is dat een gebed? Is dat een bevel misschien? Misschien een beetje van alles wat. Een verlangen van God, van onszelf, een gebed, een statement. Maar bovenal geloof ik dat het echt wel Gods verlangen is om dit huis te vullen met zijn glorie. Maar daarnaast geloof ik dat wij als individuele gelovigen, samengebracht door God in dit huis, ruimte kunnen maken voor zijn glorie. Op heel veel verschillende manieren. God geniet ervan als wij omzien naar onze medemens. Niet alleen zo meteen als we koffie drinken met elkaar. Niet alleen die keer dat we misschien een verre zendingsreis maken. Nee, hij geniet ervan als wij in onze levensstijl, in de manier hoe wij in het leven staan, een verschil maken in de wereld en omzien naar onze medemens. ook en vooral naar diegenen die door de maatschappij verworpen zijn. Want ja, in landen als India en China zijn er mensen die niet waard zijn om te leven door omstandigheden in hun leven. Maar dat gebeurt ook absoluut hier in Nederland. God roept ons, zijn kerk, op om een verschil te maken. Om een getuige te zijn in woord en in daad. Handen en voeten. En ik weet dat er heel veel mensen zijn, ook hier in de gemeente, die dit dagelijks doen. Of die dit wekelijks doen. Of die dit inderdaad echt wel als levensstijl hebben. Omzien naar anderen. En in de voorbereiding van vanochtend moest ik echt denken aan woorden van God die ik over jullie wil uitspreken. Ik geloof dat God tegen u wil zeggen, dankjewel. Dankjewel dat je omziet naar diegene waar ik zoveel naar omzie. Dankjewel dat je omziet naar diegene waar zoveel anderen langslopen. Dankjewel dat je hoop brengt in iemand zijn leven. En misschien denk je zelf, wat doe ik nu? Het gaat maar om één persoon die ik help, of één persoon waar ik mee praat, of één persoon enzovoort. God roept ons op om een verschil te maken in het leven van die ene. Om hoop te brengen en nogmaals, om ervoor te zorgen dat de dag van morgen er iets beter uitziet als de dag van vandaag. Een ander christelijk gezegde zegt dit: niemand kan alles doen, maar iedereen kan wel iets doen. En met deze boodschap wil ik ons vanochtend bemoedigen, maar absoluut ook uitdagen. Niemand kan alles doen, maar iedereen kan wel iets doen. En als u, als jij of als jullie zich aangesproken voelen vanochtend om inderdaad nog meer te betekenen dan wat je nu misschien al betekent, of om helemaal opnieuw te beginnen met iets, of om een nieuw werk te starten, of om gewoon te beginnen, dan wil ik zeggen, ga ervoor. Zoek een team, zoek mensen om je heen, praat met elkaar, zie om naar je buren, kijk wat er in je eigen straat gebeurt. Als je niet weet waar te beginnen, er zijn genoeg instanties, organisaties, stichtingen, ook hier in de omgeving, die uitreiken naar anderen. Die een hulpvraag in verband brengen met mensen die hulp willen bieden. En met die uitdaging wil ik graag voor jullie bidden. Dat we een verschil zullen maken in de wereld om ons heen. Dat we hoop zullen brengen, in de praktische zin. Maar dat we absoluut ook hoop zullen brengen. En die hoop is Jezus Christus. Hij is de hoop van deze wereld. Als laatste wil ik zeggen, deze cijfers moeten niet overweldigend zijn. En we moeten niet zwaar en belast naar huis gaan zometeen. Maar we mogen juist verlicht naar huis gaan. Wetende dat wij de lasten van de wereld niet op onze schouders dragen. Maar dat Hij, die inderdaad voor ons gestorven is, de last op zijn schouders draagt. En dan moet het voor ons niet zwaarmoedig voelen. Of dan hoeven wij niet te denken, waar moet ik beginnen? Maar dan beginnen we bij Jezus. Dan kijken we naar wat Hij heeft gedaan toen Hij hier op aarde rondliep. En dan weten we dat Hij gewoon stil stond. Dat was het eerste wat Hij deed. Stilstaan bij diegene waar anderen steeds voorbij liepen. En Jezus, we danken U. Dat U inderdaad gestorven bent aan dat kruis voor ons. Maar we danken U Heer dat U gestorven bent aan dat kruis, niet alleen voor ons als kerk, maar voor de gehele wereld. Voor iedereen die U toen al kende, maar ook en vooral voor iedereen die U toen nog niet kende. Heer, ik dank U Heer dat U ons als kerk heeft geroepen om een verschil te maken in de wereld. Ik dank U Heer dat wij als kerk individuele volgelingen mogen zijn, maar door U samengebracht om een verschil te maken in deze wereld. En ik dank U Heer dat U de hoop bent van de wereld. Dat U gekomen bent om uw licht te laten schijnen. Dat U gekomen bent om ons op te dragen om ook uw licht te laten schijnen en om die hoop te brengen. En Heer, ik bid dat als wij straks weer naar huis gaan, onze week in gaan, Heer, dat U het ons in herinnering zult brengen, Heer. Heer, dat U ons met uw Heilige Geest zult aansporen. Hoe wij geloof en actie mogen combineren. Hoe wij geloof en werken mogen combineren. Niet omdat het moet. Niet omdat U zegt, je moet dit doen. Maar uit een liefdevol medeleven. Uit een liefdevolle bewogenheid, net zoals u bewogen bent over iedereen die u geschapen heeft. Heer, ik bid dat u ons helpt om met ogen van u naar deze wereld te kijken. Heer, ik bid dat u ons helpt om met ogen van u naar het journaal te kijken. Heer, ik bid dat u ons helpt om met ogen van u de krant te lezen. En dat we niet onverschillig zullen zijn, maar dat we ons geroepen zullen voelen. Want dat zijn we allemaal. Om een verschil te brengen. Heer, ik bid dat als we dagelijks in de stad lopen, in ons dorp lopen, in onze straat lopen, met onze buurman contact hebben, dat we steeds die fijngevoeligheid zullen hebben om van uw Heilige Geest te horen wat wij mogen doen en waar wij een verschil mogen brengen in deze wereld, waar wij hoop mogen brengen. En Jezus, zo wil ik in de eerste plaats uw naam zegenen, want u komt toe alle eer, u komt toe alle lofprijs, u komt toe alles. U bent de Heer der Heren, u bent de Koning der Koningen. U bent degene waar we voor we knielen, u bent degene waarvan we houden. En daarnaast in de tweede plaats, Heer, willen we elkaar zegenen als lichaam van u, als handen en voeten van u, geroepen om een verschil te maken in deze wereld. Jezus, we houden van u. We zegenen uw naam. Amen.